Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is het luisterverhaal op zondag van NRC Vandaag. Mijn naam is Tom-Jan Meers. Ik ben onderzoeksjournalist bij NRC en in deze aflevering kun je luisteren naar mijn verhaal De Prijs van Lafheid over het jaar 2014, waarin het Westen de misvatting omarmde dat Vladimir Poetin met dialoog tot redelijkheid te brengen was. Ik had eerder over Nederland en Poetin geschreven vanuit drie invalshoeken. Ik had geschreven over het feit dat de gasmarkt, waar Nederland een grote speler is, was geliberaliseerd, wat enorm in het voordeel van Poetin was. Ik had geschreven over de omvangrijke defensiebezuinigingen, waarvan de hoge militairen zeiden dat was een droom voor Poetin. En ik had geschreven over hoe de inlichtingendiensten, toen Poetin aantrad, hadden gewaarschuwd voor het feit dat deze man niet de vrijheidslievende westers georiënteerde leider was die de meeste westerse leiders erin zagen. En bij de research voor die stukken viel mij eigenlijk steeds op dat wij 2014 in Nederland totaal verkeerd hebben beleefd. Dat wat er op het spel stond, ik was toen Haags journalist toen dat gebeurde, dat stond toen niet scherp op mijn netvlies. 2014 is een sleuteljaar, een kanteljaar geweest. En ik merkte, in de discussie in de media ook, dat een groot deel van het land nog steeds op het been stond. Ja, die oorlog is in 2022 begonnen. En ik vroeg me gewoon af, hoe kan dat? Ik begin met zo'n project door te lezen. Het lezen van kamerstukken en Europese documenten. En vervolgens ben ik gestuit op, dit was pure mazzel moet ik zeggen, documenten die door iemand, ik weet niet wie, eerder waren gewopt over hoe buitenlandse zaken met dit vraagstuk was omgegaan. En daar heb ik met grote dankbaarheid gebruik van gemaakt, zonder dat ik weet wie het verzoek ooit heeft gedaan. En daar zag je iets heel pijnlijks terug. Nederland was zo ambitieus geweest in het zich economisch verbinden met Poetin, dat nu wel begon te dagen dat het met die gas niet goed zat. Politici van de hoogste rang, dus ministers van Buitenlandse Zaken, de premier, eigenlijk niet konden accepteren dat ze op de verkeerde man hadden gewet. Luister naar mijn verhaal De Prijs van Lafheid, voorgelezen door Jan-Paul de Bond.
De Nederlandse VN-diplomaat Robert Serry is die dag de Krim uitgezet. 'S Avonds interviewt Wolf Blitzer hem op CNN. En Blitzer vraagt, "Were you ever scared for your life?" En Serry antwoordt, "No, Wolf, I wasn't. But I can't say I felt very comfortable." Begin maart 2014 is Serry in overleg met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon naar de Krim gevlogen. Russische troepen, zonder het insigne groene mannetjes, plegen sinds eind februari een stille staatsgreep op het Oekraïnse schiereiland. En Serry, die van 1992 tot 1996 Nederlands eerste ambassadeur was in Oekraïne, beoogt wat bijna alle westerse leiders bepleiten: de zaak deescaleren. Maar enkele dagen later, op 5 maart, blijkt dat de Russen er niets van willen weten. De VN moeten opkrassen. Groene mannetjes komen het Serry vertellen. Ze nemen, zegt hij, het stuur van zijn bus over. Serry ziet dat hij en zijn medewerker omsingeld zijn. Ze werken zich uit de bus en zetten het op een lopen. Ze bereiken een koffiebar. Zodra ze daar zitten, verschijnt er volgens Serry een opgetrommelde menigte voor het raam. De Krim, schreeuwen ze, is Russisch. Daarop bellen Serry en zijn medewerker zoveel mogelijk journalisten, BBC, Radio 1, Le Monde enzovoort. Een cameraploeg van het Britse ITV komt langs en dat is hun redding. Ze worden ontzet. 'S Avonds vliegt Seri naar Ankara, waar hij Wolf Blitzer van CNN telefonisch te woord staat. Een ontnuchterende ervaring, vertelt hij. 5 weken eerder, eind januari 2014, is hij voor het eerst door Ban Ki-moon naar Kiev gestuurd. De pro-Russische president Viktor Yanukovych van Oekraïne ziet eind 2013, na gesprekken met Poetin, onverwacht af van het associatieakkoord met de Europese Unie. Protest domineert daarna het centrale plein van de hoofdstad, de Maidan. Seri overlegt met Yanukovych en de oppositie en werkt in februari met de VS een klassieke ruil uit. Herstel van de orde tegenover vrijlating van politieke gevangenen. Maar het is al te laat. Als 3 EU-ministers van Buitenlandse Zaken Yanukovych op 21 februari 2014 overreden dat hij later dat jaar vervroegd zal aftreden, ontstaat een onhoudbare situatie. Het trio legt het akkoord aan een kolkende Maidan uit. Een radicale actieleider beklimt het podium en grijpt de microfoon. Als de president niet meteen aftreedt, schreeuwt hij, komen ze hem halen. Het veroorzaakt, zegt Seri nu, een kantelpunt in de Europese geschiedenis. Vergelijkbaar met de moord in Sarajevo in 1914, die de Eerste Wereldoorlog inleidde. Yanukovych ontvlucht op 22 februari 2014 zijn land. Nog diezelfde dag, terwijl de winterspelen in Sochi nog gaande zijn, gebiedt Poetin dat zijn troepen zich gereed maken voor een invasie van de Krim. Zo zal de Oekraïense historicus Serhii Plokhii van Harvard University laten reconstrueren in zijn boek The Russo-Ukrainian War uit 2023. Het wordt oorlog. Rusland viert intussen een PR-triomf in Nederland. 2 dagen na Poetins invasiebesluit op 24 februari keert de Olympische ploeg terug uit Sochi. Koning Willem-Alexander ging er met een glas bier op de foto met Poetin. Team NL won 24 medailles, een record. Maurits Hendricks, de Nederlandse chef de mission, noemt de Russische organisatie tegenover de NOS misschien wel de beste ooit. Hij herinnert aan de licht vooringenomen kritiek voor de Spelen op de Russische omgang met mensenrechten. Het land, zegt hij, heeft mijn hart veroverd. 3 dagen later begint de militaire operatie op de Krim. Nog een dag later, op vrijdag 28 februari 2014, bevestigen de VS dat het Schiereiland is gevallen. De groene mannetjes bezetten de regeringsgebouwen en dwingen parlementariërs een nieuwe premier te steunen. Sergei Aksionov, een onderwereldfiguur. Bob Deen van Klingendaal verbleef destijds in Oekraïne voor de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Als hij op 2 maart op de Krim aankomt, wordt het vliegveld bezet door gangsters, zegt hij nu. De Russische ambitie reikt verder. Begin maart 2014 zijn er al berichten dat pro-Russische eenheden ook actief zijn in Donetsk en Luhansk, in Oost-Oekraïne. Het begin van een jarenlange hybride oorlog in de Donbass, die uiteindelijk culmineert in de inval van 24 februari 2022. Maar in 2022 is de westerse reactie anders dan in 2014. In 2022 volgen razendsnel zware handelssancties tegen Rusland. Er komt militaire steun voor Oekraïne. Rusland wordt geweerd van grootschalige sport- en culturele evenementen, zoals tennistoernooi Wimbledon, het WK voetbal in Qatar en het Eurovisie Songfestival in Italië. In het voorjaar van 2014 blijft het internationale verweer bij woorden. Op zondagmiddag 2 maart van dat jaar vergadert de NAVO-raad, de secretaris-generaal met de ambassadeurs van de lidstaten. De NAVO ziet geen militaire optie, zegt de toenmalige NAVO-ambassadeur Marianne de Kwaadseniet terugblikkend. Dan kwamen we direct in oorlog met Rusland. Een dag later drukken ook de EU-ministers van Buitenlandse Zaken op de snoesknop. Ze vragen Rusland te deescaleren. Ze willen dialoog en zeggen dat er pas sancties volgen als het land hieraan geen gehoor geeft. Indruk maakt het niet. Die mogelijke sancties, zoals opschorting van gesprekken over soepeler visumverstrekking, noemt de NOS-correspondent in Brussel Chris Ostendorf 's avonds in het NOS-journaal een lachertje. De bezorgdheid in West-Europa is ook niet erg groot. Uit een peiling later in 2014 komt naar voren dat bijvoorbeeld 40% van de Duitsers Poetins inname van de Krim steunt. Evengoed staat Oekraïne, inclusief de Krim, op eigen benen sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 en tekende Rusland in 1994 met de VS het Memorandum van Boedapest, waarin Oekraïne zijn kernwapens opgaf in ruil voor de garantie van territoriale integriteit. Een feit dat na de inname weinig aandacht krijgt. Je moet dit zien als een defensieve operatie van Poetin, zegt Maarten van Rossum op maandag 3 maart 2014 in RTL Late Night. Hij vermoedt ook dat de deling van Oekraïne een onvermijdelijk proces is. Militair historicus Christ Klep vindt het die dag bij Pauw en Witteman geruststellend dat de Russen zich niet provocerend gedragen. En Dirk Sauer, mediaondernemer in Rusland, zegt op 7 maart in College Tour dat hij heel goed begrijpt dat Poetin heeft ingegrepen op de Krim. Hij heeft gelijk, zegt hij op aandringen van Twan Huis. Ook in Haagse salons is Poetin niet het grootste punt van zorg. De vicepremier van Georgië komt 9 maart op bezoek en na afloop staat toenmalig PvdA-kamerlid Michiel Servaas, nu directeur van Oxfam Novib, in een kringetje met Captains of Industry. Zij waren maar met één ding bezig. Hoe komen wij hier met zo min mogelijk schade uit? Vertelt hij, nog steeds verbaasd. Ze zagen niet welke gigantische geopolitieke schok we beleefden en wat de consequenties op langere termijn konden zijn. In 2013 verschijnt een boek waarin Pieter Omtzigt, dan nog CDA-kamerlid, co-auteur is. Samen met Russische oppositiepolitici als de inmiddels vermoorde Alexei Navalny en Boris Nemtsov, die in 2015 werd vermoord, en westerse politici, zoals de Amerikaanse senator John McCain, die in 2018 overleed. Titel van het boek: Why Europe Needs a Magnitsky Law. Should the EU Follow the US? In 2009 is jurist Sergei Magnitsky in een Russische cel gemarteld en gestorven. Hij werkte voor de Brits-Amerikaanse investeerder Bill Browder, miljardair geworden dankzij Russische privatiseringen in de jaren 90. Hem wordt onder Poetin de toegang tot Rusland ontzegd. Onbekende Russische bedrijven willen zijn vermogen te pakken krijgen. Magnitsky pluist uit wie achter de bedrijven zitten en komt op het spoor van maffialeiders, ambtenaren en politici. En dan volgt een arrestatie. Bill Browder begint na zijn dood een lobby voor Magnitsky-wetgeving die beoogt dat schenders van mensenrechten individueel sancties opgelegd krijgen. Hij heeft succes in het Amerikaanse congres en het Europese parlement en hij verplaatst zijn lobby naar lidstaten van de Europese Unie. Zo bereikt zijn zaak in 2011 ook de Tweede Kamer. Dan blijkt, volgens betrokkenen, waarom Haagse bewindslieden na de inname van de Krim zo voorzichtig opereren in het Europese sanctiedebat. Ze durven niet tegen Poetin op te treden. Ze vonden Rusland blijkbaar te machtig, zegt nu het oud-CDA-kamerlid Josh Kunturus. Met hem begint het. In de zomer van 2011 wil Churus via een motie bevorderen dat de verantwoordelijken voor de dood van Sergei Magnitsky aansprakelijk worden gesteld. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal van de VVD voorziet in de Kamer dat dit in Moskou wordt opgevat als blijk van forse kritiek. Hij ontraadt de motie. Daags erna neemt de Kamer de motie met algemene stemmen aan. Rosenthal antwoordt 2,5 maand later dat hij niets met de motie doet. Moskou doet onderzoek naar Magnitsky's dood en de minister wil de procesgang afwachten. In een intern memo van Buitenlandse Zaken aan Rosenthal staat dat Rusland sancties waarschijnlijk zal opvatten als ontoelaatbare druk en tegenmaatregelen zal nemen, vermeldt u niet. In oktober blijkt dat Rusland geen van de betrokkenen bij Magnitsky's dood vervolgt, behalve de gedode Magnitsky zelf. Een brede groep Kamerleden, onder wie Omtzigt en Frans Timmermans van de PvdA, stelt op initiatief van Churus Kamervragen over deze middeleeuwse barbaarsheid. Rosenthal houdt zich ook dan op de vlakte. Timmermans, oud-diplomaat in Moskou, doet een tegemoetkoming. Misschien kan Rosenthal erop aansturen dat de Russische ombudsman voor de mensenrechten, die best onafhankelijk is, naar de zaak kijkt. Dat is minder confronterend dan in Den Haag sancties eisen, zegt de PvdA'er. En Rosenthal hoeft het zelf niet aan te snijden. Hij kan het via de EU spelen. Een markant moment, vertelt Rosenthal nu. Hij stelde de kwestie inderdaad in de EU aan de orde en benadrukt dat het andere tijden waren. Nederland wilde via toenmalig president Dmitri Medvedev een reset van de relatie. Culturele en economische belangen speelden mee, zegt hij. Teruggave van de Koenigscollectie, olie- en gasprojecten van Shell. Tjerush verlaat de Kamer in 2012 en Omtzigt, die de Magnitsky-zaak ook in de Raad van Europa behandelt, neemt zijn portefeuille over. Timmermans volgt Rosenthal op. Hij en Omtzigt voeren de jaren erna stekelige debatten, waarbij het Kamerlid aandringt op actie en de minister benadrukt dat dit alleen via de EU zinvol is. Zo gebeurt het dat Omtzigt 3 weken voor de Russische inname van de Krim, op 5 februari 2014, Timmermans alweer aanspoort de zaak Magnitsky op de EU-agenda te houden. In een rechtsstaat, zegt Omtzigt, hoort een staat onderzoek naar zijn eigen misstanden te doen. Dan laat Timmermans zich in de kaart kijken. Hij waardeert het dat ook Omtzigt de Europese route prefereert, want als Nederland dit zelf bij Rusland aankaart, zegt hij, wordt het slachtoffer van de volledige gramschap aan Russische kant. In 2015 zal ook Rutte nationale Magnitsky-wetgeving openlijk afwijzen. Pas jaren later, eind 2020, voert de EU een Magnitsky-wet in, na lang aandringen van vooral Omtzigt en Sjoerd Sjoerdsma van D66. Maar destijds is Tjerush verbaasd, zegt hij, dat Timmermans de koers van Rosenthal overnam. De eerste 2 kabinetten Rutte brachten zijn motie terug tot een loos gebaar. Hoewel Nederland volgens de CDA claimde een soeverein mensenrechtenbeleid te voeren. Andere landen zagen toen ook, Nederlanders blaffen wel, maar bijten niet. De afwachtende internationale respons op de invasie van de Krim brengt ongemakkelijke feiten in beeld. Frankrijk heeft eerder 2 marineschepen van het type Mistral aan het Russische Defensieministerie verkocht en zegt dat ze gewoon aan Moskou worden geleverd. Nieuwsuur legde Timmermans voor op 10 maart 2014. Ik vind dat dit vooralsnog kan, zegt hij. Zolang er geen sancties zijn, gaat ook de handel tussen Nederland en Rusland gewoon door. En Nederland wil dit zo houden. Op 4 maart 2014 is er goed nieuws. Na jaren kwakkelen herstelt de economie zich. Financiën vindt extra bezuinigingen onnodig. Opluchting in Den Haag, al lijkt het herstel broos. Ambtenaren van Buitenlandse Zaken wijzen erop in hun interne adviezen. Op 19 maart 2014 schrijven zij: economische sancties kunnen de prille economische groei van 0,75% dit jaar negatief beïnvloeden. En op 20 maart, de EU dient in dialoog met Rusland te blijven om energiesamenwerking te behouden. Intussen wint Poetins stem aan gewicht in de Kamer. In een debat op 12 maart laakt PVV-buitenlandwoordvoerder Raymond de Roon de interventiedoctrine van Poetin. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling. En hij stelt vragen bij West-Europese wapenleveranties aan Rusland, zoals de Franse Mistrals. Dan roept partijleider Geert Wilders zijn eigen woordvoerder tot de orde. Dit is echt veel te kritisch over Rusland, schrijft de PVV-leider diezelfde dag, in een mail die de Telegraaf maanden later onthult. Waarom weet ik hier niks van? De PVV matigt zich hierna. In 2018 beloont de Russische Federatie Wilders met een vriendschapsspeld. En fractieleden vertellen in 2014 dat zijn woede voortkomt uit zijn samenwerking met Marine Le Pen. Zij is destijds uitgesproken pro-Russisch. En zij niet alleen. Als Poetin op 16 maart met een omstreden referendum de aansluiting van de Krim bij Rusland regelt, treden vooral politici van Europees extreem rechts op als waarnemer. Front National, Vlaams Belang, FPÖ, Jobbik, Lega Noor enzovoort. Zo constateert Hubert Smeets in zijn boek De Wraak van Poetin uit 2015. Zo schuift alles op. Terwijl Europese regeringen zich in eerste instantie amper verweren tegen Poetins oorlog, steunt extreem rechts Poetin expliciet. Kiev is ontredderd, ziet Menno Snel als hij er op 21 maart 2014 aankomt. De stad ligt in puin, de Maidan is zwart geblakerd, paramilitairen beheersen de straat. De latere D66-staatssecretaris van Financiën, van 2017 tot 2019, vertegenwoordigt Nederland destijds bij het Internationaal Monetair Fonds en is daarom ook bewindvoerder van Oekraïne. De Europese Commissie wil Oekraïne steunen met 11 miljard euro, vooral leningen voor de wederopbouw. Den Haag reageert opnieuw zuinig. Premier Mark Rutte houdt afstand van het idee. Harry van Bommel van de SP noemt zoveel geld voor een van de corruptste landen ter wereld bij Pauw Nieuws niet verstandig. Wilders vindt het waanzin. Niemand snapt dat we hier asociale bezuinigingen hebben en intussen 11 miljard meebetalen aan Oekraïne. Menno Snel begreep de skepsis wel, zegt hij nu. Oekraïne was zwaar corrupt. Destijds hoort hij in het land dat de laatste IMF-lening grotendeels door Janukovic is gestolen. Bij de inval in zijn paleis werden overal zakken geld gevonden. Maar zijn opdracht, vertelt Snel, liet ook zien hoezeer Rusland de agressor Oekraïne in zijn greep had. Het financiële systeem viel uit elkaar, het land kon niet meer lenen. Dat moest hersteld worden. Alleen, Rusland was een grote schuldeiser van Oekraïne. En door de inname van de Krim weigerde Oekraïne de Russen nog rente te betalen. Snel probeerde met creatieve oplossingen toch geld voor Oekraïne vrij te maken, waarna die oplossingen, zegt hij, door Rusland werden geblokkeerd in de executive board van het IMF. Dus de agressor had de toekomst van Oekraïne volgens Snel mede in handen. Zonder Russische instemming geen herstelprogramma. Het leidde ertoe dat hij op 26 maart 2014 namens het IMF onder meer afdwong dat de gasprijs voor Oekraïners met 50% zou stijgen. Het kon niet anders. En wat hem opviel, dat Haagse politici bleven praten over corruptie in Oekraïne en amper oog hadden voor de harde, bittere maatregelen die Oekraïners moesten incasseren en de rol die Rusland daarin speelde. De Krim is dan al van de voorpagina's verdwenen. Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en op verkiezingsavond ontstaat ophef die maanden zal doorwerken. Wilders doet zijn minder Marokkanen-uitspraken. De weerzin komt van alle kanten. PVV-volksvertegenwoordigers stappen op. Er volgen duizenden aangiften. Jaren later zal Wilders worden veroordeeld. Op 24 en 25 maart 2014 komen wereldleiders naar Nederland voor de Nuclear Security Summit, de NSS. Voor Den Haag is het blijkens de website vooral Holland-promotie, Hosting the World. Rutte poseert met Obama voor de nachtwacht. En geopolitieke schok of niet, ambtenaren van Buitenlandse Zaken vertellen nu dat de voorbereiding van het evenement zoveel tijd kostte dat de oorlog in Oekraïne er weken bij inschoot. Het sanctiedebat in de EU zit tussen april en eind juni op slot. Ook als de hybride oorlog in Oost-Oekraïne in april leidt tot een groeiend aantal bezettingen van regeringsgebouwen en gewapend conflict tussen pro-Russische eenheden en het Oekraïnse leger, gaat de Unie niet over op handelssancties, hoewel daarop eerder is gezinspeeld. Voor nieuw Europees overleg, een week later, krijgen Timmermans en zijn buitenlandse zakencollega Lilianne Ploemen van Hulp en Handel op 10 april ambtelijk advies. Nederland wil handelssancties, mede vanwege de grote Nederlandse economische belangen in Rusland, zoveel mogelijk vermijden. Vooral de positie van Shell en de Zuidas staan op het spel. Wegblijven bij sancties in energiesector en brede financiële sancties, staat er. Het kabinet volgt deze opstelling en blijft inzetten op dialoog en de-escalatie. De EU ook. Maar Shell kiest voor Poetin. Het bedrijf dat voorjaar 2013 in het bijzijn van Rutte nog een schaliegascontract sloot met Poetins bondgenoot Janukovic, vaardigt op 18 april 2014 bestuursvoorzitter Ben van Beurden af voor een gesprek met de Russische president in Moskou. Dezelfde dag maakt het Russische ministerie van Energie bekend dat niet één buitenlandse oliemaatschappij door de spanningen in Oekraïne uit Rusland wil vertrekken. Later dat jaar legt NRC Van Beurden voor dat zijn bezoek, zo kort na de annexatie van de Krim, ook als politiek kon worden gezien. Ja, dat is ongetwijfeld waar, zegt de Shell-baas. Zo rolt het balletje Poetins kant op. Eind mei, 2 dagen na de verkiezing van Poroshenko tot opvolger van Janukovic als president van Oekraïne, tekent het Britse BP in het bijzijn van Poetin een miljardencontract voor de winning van schalieolie in Rusland. Eind juni is Poetin erbij als Gazprom in Wenen een contract met een Oostenrijks energiebedrijf sluit. Ook doet Rusland in mei gewoon mee met het Songfestival en in juni met het WK voetbal in Brazilië. In de Kamer sluimert onvrede. Servaas van de PvdA en Omtzigt van CDA vinden elkaar. In de Doema lachen ze om onze sancties, zegt Omtzigt in april. Servaas noemt het toch wel vreemd dat de EU stil is, terwijl het conflict in Oost-Oekraïne escaleert. Hij zegt nu dat de zeer gebrekkige reactie op de annexatie van de Krim hem toen al ergerde en het onbegrijpelijk was dat Nederland na april niet aandrong op hardere actie. Timmermans zei, daar werk ik in Europa binnenskamers aan. Helaas zonder resultaat, dus daar had je uiteindelijk niets aan. Toch breekt er een beperkte handelsoorlog uit. Al is de reden minder eendimensionaal dan veel Nederlanders in 2014 denken. Een maand voordat vlucht MH17 op 17 juli 2014 uit de lucht wordt geschoten door pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne, schrijft Timmermans de Kamer dat hij geen reden ziet de stap naar verdergaande sancties te zetten. 2 weken later is het anders. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verklaart op 27 juni, na een Europese top, dat zij bereid is drastische maatregelen te nemen als Poetin niet eindelijk het gewapende conflict in Oost-Oekraïne meehelpt te beëindigen. Het blijft opnieuw uit en regeringsleiders maken op 16 juli bekend dat er toch handelssancties komen tegen Russische personen en bedrijven die materieel of financieel bijdragen aan de ondermijning of bedreiging van de territoriale integriteit van Oekraïne. Aldus voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad op 16 juli. Daags erna voltrekt zich de MH17-ramp. 298 dodelijke slachtoffers, onder wie 196 Nederlanders. Het leidt ertoe, zegt Rutte in de Kamer, dat er sprake is van versnelling en verdieping van de sancties. Timmermans zal de Kamer in augustus schrijven dat MH17 ook leidt tot nieuwe maatregelen. Maar Omtzigt merkt in juli op dat de afspraken om nadere sancties te formuleren al waren gemaakt voordat de MH17 plaatsvond. En op de dag dat in Brussel formeel tot de sancties wordt besloten, op 29 juli, zegt Hand en Broeke van de VVD in de Kamer dat de sancties zijn losgekoppeld van MH17. Deze sancties hebben te maken met de wijze waarop Rusland in Oost-Oekraïne de zaak heeft lopen opstoken en dat nog steeds doet. Timmermans drukt zich vergelijkbaar uit. 2 Brusselse ambtenaren herinneren het zich ook zo. Buiten Nederland speelde MH17 ook niet heel erg, zegt een van beiden. Servaas, zelf oud-diplomaat, formuleert het pregnanter. De sancties lagen klaar toen MH17 gebeurde, zegt hij. Dus de werkelijkheid is, Europa heeft nooit specifiek op het neerhalen van MH17 gereageerd. Ook niet later, zegt hij, bijvoorbeeld na de scherpe conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid of het Internationale Justitieonderzoek, JIT. Dat is natuurlijk bizar. Na de handelssancties verhardt de oorlog in Oost-Oekraïne. De nieuwe Oekraïense president Poroshenko probeert bezette gebieden te heroveren. Poetin stuurt vanaf 24 augustus, volgens de NAVO en Amnesty, pseudo-openbaar Russische troepen naar het front. Oekraïne heeft, volgens de reconstructie van historicus Serhii Plokhi, de bewijzen 2 dagen later al in handen. De maskerade met groene mannetjes zonder insigne is volgens westerse bronnen voorbij. Het is nu gewoon Rusland tegen Oekraïne. Het bedrijfsleven legt zich niet bij de handelssancties neer. Oud-Shell-topman Jeroen van der Veer keert er zich in Buitenhof tegen. Sancties werken niet, zegt hij. Ze verscherpen het conflict alleen. Minder dan een jaar later stapt Shell met Gazprom in Nord Stream 2. Interne stukken van Buitenlandse Zaken leren dat werkgevers nog jaren tegen de sancties blijven lobbyen. Toch heeft de ministerraad, al dus een ambtelijk Buitenlandse Zaken memo destijds, in oktober 2014 door MH17 tot no business as usual beleid in zaken Rusland besloten. Samenwerking wordt sober ingevuld. Nederland wordt terughoudend in hoogambtelijke en politieke contacten. De actieve handelsbevordering verdwijnt. Een omslag na jaren van economische diplomatie, zo constateert destijds Jan Melissen, hoofdredacteur van The Hague Journal of Diplomacy. In het buitenland zagen ze al langer dat Nederland te ver ging met zijn focus op economie in de diplomatie, zegt hij nu. Vooral de periode voor 2014, toen de relatie met Rusland onaangenamer werd, was pijnlijk. Een klein land dat zich opzichtig koest hield tegen zijn machtige partner. Dus het wordt een ontnuchterend jaar. Den Haag herontdekte dat je met handelsbetrekkingen geen geopolitieke conflicten oplost, zegt hij. En dat altijd geld willen verdienen ook nadelig kan zijn voor je burgers. Vlak na de ramp trekt Timmermans internationale aandacht met een veelgeprezen toespraak in de VN-veiligheidsraad. Al wordt hij later bekritiseerd wegens feitelijke onjuistheden. De speech leidt er mede toe dat hij in oktober promotie maakt, lid van de nieuwe Europese Commissie. Pieter Omtzigt schaadt die maand zijn reputatie als hij samen met Van Bommel van de SP het eerste exemplaar in ontvangst neemt van een boek vol pro-Russische complottheorieën over MH17, geschreven door de extreemrechtse Joost Niemöller. In 2017 gaat hij nogmaals in de fout. Vlak voor een paneldiscussie vraagt hij spreektijd aan voor een pro-Russische nepgetuige die in zijn verklaring twijfel zaait over de toedracht van de ramp. Zo onthult NRC in november van dat jaar. Omtzigt betwist de berichtgeving, maar hij geeft toe onzorgvuldig te hebben gehandeld. Ook voor Bob Deen, van 2007 tot 2020 voor de OVSE werkzaam in het gebied, is de ramp een ontnuchterende ervaring. Op de dag dat het vliegtuig neerstort, biedt hij de overheid meteen zijn hulp en kennis van Oekraïne aan. Daar werd helaas pas veel later gebruik van gemaakt. Hij merkte daarna, vooral tijdens het Oekraïne-referendum in 2016, hoezeer de kennis van de regio in Nederland tekortschoot. Oekraïne werd in het nationale gesprek vooral door een Russische bril bekeken en nauwelijks gezien als land met een eigen cultuur en identiteit. In de loop van 2014 groeit het aantal westerse stemmen dat Oekraïne wil bewapenen. Onder Janukovych is de Oekraïnse krijgsmacht uitgekleed, zeggen ze. Zonder westerse steun is het land militair kansloos tegen Rusland. Voor de NAVO-top in Wales op 5 september voeren vooral senator John McCain en de president van Litouwen, Dalia Grybauskaite, de druk op. Poetin zei openlijk dat hij Warschau, de Baltische Staten en Boekarest in enkele uren kon bereiken, mailt Grybauskaite, president van Litouwen van 2009 tot 2019, in antwoorden aan NRC. Ze was ervan overtuigd dat we Poetin moesten stoppen. Het loopt anders. Eind juni 2014 heeft Islamitische Staat in delen van Irak en Syrië een kalifaat uitgeroepen. Kort na gruwelijke executies van westerse gegijzelden, op video vastgelegd. De NAVO wil actie. Oekraïne belandt op het tweede plan. Ideaal voor Poetin, aldus Grybauskaite. Ook willen regeringsleiders als Rutte, Merkel en François Hollande niets weten van militaire steun aan Oekraïne. Het bevreemde me, mailt Grybauskaite, dat landen die ver weg liggen en nooit hebben geleden onder Russisch beleid, angstig waren om zich tegen Rusland te verzetten. Uit de slotverklaring van de top bleek impliciet dat de NAVO zich niet in Oekraïne ging mengen, zegt diplomaat Timo Koster, destijds directeur defensiebeleid en capaciteiten bij de NAVO. Voor generaal buitendienst Marten Kruijf, in 2014 commandant van de landmacht, was het bijna onbevattelijk dat deze oorlog in het hart van Europa als consequentieloos lokaal conflict werd behandeld. Puur appeasement. Het had, volgens Bob Deen, vergaande gevolgen. Was de NAVO in 2014 begonnen met bewapening van Oekraïne, dan was de situatie in 2022 veel minder ernstig geweest. Grybauskaite is nog altijd vol onbegrip. We waren soft. We zochten vrede met de agressor. Afschrikking in 2014 had, denkt zij, de aanval in 2022 voorkomen. Als beide zijden destijds hadden laten zien dat ze bereid waren oorlog te voeren, was de oorlog in 2020 niet uitgebroken. Nu, zegt zij, betaalt het Westen de prijs van lafheid. Door de westerse behoedzaamheid 9 jaar geleden ontstond volgens VN-diplomaat Robert Serry het hardnekkige probleem dat de wereld zich in 2022, toen Poetin opnieuw aanviel, niet realiseerde dat de oorlog al in 2014 is begonnen. Zo voltrok zich het kantelpunt in de Europese geschiedenis, zoals hij het noemt, zonder dat veel mensen het opmerkten. En Serry zelf? Hij kende de hoofdrolspelers. Hij sprak er velen in de aanloop naar de oorlog. Maar als hij nu de vraag krijgt of hij destijds doorhad wat er stond te gebeuren, moet hij eerlijk zijn. Nee, dat had ik niet in de gaten. Ik geloofde ook in deescalatie. Dat heb je met ooggetuigen, zegt hij. Wie te dicht op de gebeurtenissen zit, ziet vaak te laat welke geschiedenis er geschreven wordt. Deze reconstructie is gebaseerd op interne documenten van Buitenlandse Zaken in de periode 2011 tot 2022. In totaal 21 mensen werden geïnterviewd. Bewindslieden, kamerleden, topambtenaren, diplomaten, militairen, medewerkers van Shell en betrokkenen bij de werkgeverslobby. Verder is geput uit kamerstukken in de periode 2011 tot 2020... en werd het archief van beeld en geluid over het jaar 2014 geraadpleegd. In een reactie benadrukt Algemene Zaken, het ministerie van premier Rutte, dat het voor Nederland in 2014 van belang was om constructieve betrekkingen met Rusland te onderhouden.
Je hoorde het luisterverhaal op zondag van NRC Vandaag. Voorgelezen door Jan-Paul de Bont, die ook de montage deed.